Vader in de hemel, ik dank u voor Marinus. Ik dank u, Heer, dat ik weet dat hij van u houdt, Heer, en dat hij hier is om het woord van u door te geven, Heer. Hij heeft zich voorbereid, Heer, en ik bid u, Vader, dat u onze harten opent, Heer. Heer, als we straks naar huis gaan en dat we tegen elkaar kunnen zeggen, Heer, uw woorden zijn gesproken, Heer. Heer, het is goed geweest. En zo zegen ik Marinus met Gods rust en vrede en zijn liefde om ons hart te kunnen bereiken. In de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen allemaal. Een paar weken terug hadden we kring. Toen hebben we gesproken, onverwachts, over Psalm 1. En die had ik eigenlijk voor vandaag ook weer op mijn hart. En ik denk, ja, moet ik dat nou wel doen? We hebben vorige keer op de kring al over Psalm 1 gehad. Maar toch dacht ik, toch liet ik dat niet los. Dus ik ga gewoon weer over Psalm 1 beginnen. En waarom zeg ik dat nou? Ik hou niet zo van oud brood, om het zo maar te zeggen. Ik heb liever maar dat God meteen spreekt en dat God de woorden geeft. Denk, ja, Psalm 1, we hebben het er al over gehad. Dat is gelukkig maar een klein groepje. Dus de meeste van jullie hebben dat niet meegekregen. Maar je hebt altijd het gevoel van, Heer, wat wilt u nou zeggen? En dat is het verlangen, als je hier staat om het woord door te geven, dan is het eigenlijk maar één verlangen wat je hebt. Niet om zoveel mogelijk kennis te verspreiden, maar Heer, wat wilt u nou zeggen tot ons? Dat is het verlangen, daar strek je je naar uit. En of het helemaal lukt, of altijd lukt, dat weet ik niet. Dat is aan de Heer om te beoordelen. Maar vandaag wil ik spreken over Psalm 1. En ik ben iemand van het woord. Ik ben niet iemand van gevoel. Ik ga uit van het woord. Wat staat er in het woord van God? Daar gaat het om. Wat vindt God nou over van bepaalde zaken? Niet wat ik vind. Niet wat ik voel is belangrijk. Nee, het woord van God. Dat is belangrijk. Want God spreekt door het woord. Amen. Vanmorgen hebben we al iets gehoord over de waarheid maakt vrij. We hebben het al vaker gehoord de afgelopen tijd. De waarheid maakt vrij. God zegt, mijn woord is de waarheid. En dat is een beetje moeilijk in deze tijd, want in deze tijd heb je heel veel waarheden. En mensen zeggen, nou ja, dat is jouw waarheid, maar ik heb een andere waarheid. En dat is eigenlijk de constante strijd waar we mee te worstelen hebben. Maar voor mij is dit de waarheid. En God spreekt de waarheid. En het kan best wel eens zijn dat het dan tegen onze eigen ideeën ingaat. Maar God wil je zegenen. God houdt van je. Hij heeft je geschapen, ook al geloof je het of geloof je het niet. Hij heeft je gemaakt. Hij is je schepper, hij is je maker. En hij heeft een plan met jouw leven. Hij houdt van je. Onvoorwaardelijk. Psalm 1. Als u een Bijbel heeft, zou ik zeggen, maak hem open. Kunt u meelezen. Dat is heel erg belangrijk. Dat je niet denkt, ja, dat zegt nou Marinus. Nee, je kunt lezen wat God heeft opgeschreven door zijn vriend, door zijn knecht David. En daar staat in Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Welzalig de man of vrouw. Ik hoop dat u begrijpt dat het ook voor de vrouwen geldt. En daar gaan we vanuit. Ik denk dat het een beetje aan de vertaling ligt. De Duitsers hebben voor broeders en zusters hebben ze geschwister. Dat is één woord. Nou, dat vind ik wel mooi. Dan heb je het een keer over broeders en zusters als je één woord gebruikt. Wij moeten het altijd doen met mannen en broeders en zusters. Nou, ik vergeet wel eens de zusters te noemen, maar Ja, dat is dan, gelukkig is dat ik geloof ik al een tijdje achter me, dat ik dat achter me heb gelaten. Maar het is ook voor de zusters. Welzalig de mens, ja. Ja. Misschien is dat wel een beter woord, maar ja, dat staat er gewoon niet. Hè? Dus daar staat gewoon de man hier bij ons, dus ja. In het boek, ja. Goed. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Dat vers. En dan zie je, als je dus naar die eerste zin kijkt, al naar het eerste vers kijkt, dan zie je iets bijzonders. David benadert dat positief. Hij zegt, welzalig de man die niet wandelt. Die niet staat. Die niet zit. De weg van de goddelozen. Zondaars en spotters. Dus hij benadert dat heel positief, maar er zit tegelijkertijd ook een stukje waarschuwing in. Je kunt het van alle kanten een beetje benaderen, je kunt het andersom ook zeggen. Maar je ziet, als je hier kijkt naar deze verzen, wandelen in de raad van goddelozen. En dat is eigenlijk een soort levenshouding. Maar als je dan verder kijkt, dan staat er, staat op de weg van de zondaars. Dan wordt het eigenlijk een graadje erger. Snap je, het gaat van kwaad tot erger. Die niet zit op de zetel van de spotters. Dat is eigenlijk de climax. En waarom zeg ik dat nou zo? Kijk, je kunt wandelen in de raad van goddelozen, maar dat wil nog niet zeggen dat je meteen een zondaar bent. Want wat is nou eigenlijk een goddeloze? Kijk, je moet begrijpen dat dit wordt geschreven door God. En je moet het zien door de ogen van God. Je hebt mensen die hebben afgoden. Dus die hebben eigenlijk wel een soort van God. Je hebt mensen die aanbidden Boeddha. Je hebt mensen die aanbidden Allah. Je hebt mensen die aanbidden alleen maar zichzelf. Of die hebben allerlei mooie dingen die ze belangrijker vinden. Afgoden. Maar als de Heer het hier heeft over een goddeloze, dan betekent dat dat de Heer het hier heeft over iemand die helemaal geen rekening houdt met de Almachtige. Met de schepper van deze hemel en aarde. Die geen rekening houdt met de God van de vader van de Heer Jezus. Hij wandelt zonder rekening te houden met die God. Dat is een goddeloze in de ogen van God. Is nou een goddeloze per se een slecht mens? Kun je je afvragen. Nou, ik ken heel veel fijne mensen die helemaal niks met God hebben. Heel veel fijne mensen, sociaal bewogen, die goed zijn voor hun buren. En toch, als je kijkt naar de definitie, dan is dat een goddeloze. Maar hij doet dus niet per se iets fout. Dat is niet zo. Maar je moet het bekijken vanuit Gods standpunt. Dus hier zegt God, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Als ik naar mijn buurman ga, of naar iets verderop in het dorp, of wat ook, en hij kent God niet, en ik praat met hem, kan hij best mij een goed advies geven. Niks mis mee. Maar hier gaat het om een levensstijl. Het gaat hier om een gedrag. Eigenlijk vertrouw je meer op de raad van de mensen om je heen, dan op de raad en advies wat God geeft in zijn woord. Dat is wat er staat. Dus als ik het advies zoek van een goddeloze, zeg maar, een keer en ik luister naar hem, dan als kind van God heb ik altijd de bedoeling, ik wil God eren. Ik wil God dienen. En het kan best zijn dat ik advies krijg van iemand waarmee ik God niet eer, niet dien, maar dat het gewoon een goed advies is. Ja? Gewoon een goed advies is. Maar soms krijg ik ook wel eens een raad, waarbij ik weet in mijn hart, nee, dit wil God niet voor mij. Stel bijvoorbeeld, ik heb een vriendengroep en ik wil naar de samenkomst op zondag, ik wil naar een bidstond, ik wil naar een bijbelstudie. Die vriendengroep zegt bijvoorbeeld, ja, maar wij willen naar een popconcert. Want het is mooi en dan komen die en die artiesten komen daar, ga mee. En dan zeg ik, ja, nee, ik kan niet, want het is zondag en ik wil naar de kerk. Ja, Je kunt nog wel een keertje overslaan. Of mag je niet van jouw kerk? Hè? Dat hoor je dan wel vaak. Mag je niet van jouw kerk? Nou, Paulus zegt dat we vrij zijn. Maar Paulus zegt ook, niet alles is nuttig. Paulus in 1 Korinthe. Dus ik wil hiermee zeggen, een goddeloze is iemand die eigenlijk in zijn gedrag en in zijn leven gewoon geen rekening houdt met God. Maar het is niet per se een slecht mens. Snap je? Dat wil ik wel duidelijk zeggen. Want ik ken heel veel fijne mensen. Die geen christen zijn, maar toch heel fijne mensen zijn. Dus het is geen waardeoordeel, maar het gaat om wat is voor ons belangrijk. Voor ons als christenen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik wil de Heer dienen. Ik wil de Heer loven en prijzen. Ik wil hem eren door mijn leven. Dus wat ik zoek is, ik zoek de raad van God. In de eerste instantie. En raden van andere mensen, het advies van andere mensen, dat weeg ik in het licht van God. Maar als je dat nou niet doet, dan is de tweede stap die hier staat, welzalig de man die niet staat op de weg der zondaars. Dan zie je al van wandelen een soort gedrag, zie je een bepaalde houding, iets zich ontwikkelen van het staan in, staan op de weg van de zondaars. Dan heeft God veel minder ruimte gekregen, of eigenlijk helemaal geen ruimte meer gekregen, en die man zegt eigenlijk, of die vrouw, van ik hou geen rekening met God, en wat God vindt interesseert me helemaal niks. Dat interesseert me niks, ik doe gewoon mijn eigen zin. En als dat zondig is tegen Gods woord, zo wat. En voor ons, als christenen, daar begin ik weer, want het gaat er mij om van, ik ben een christen. Ik zeg dat ik God wil volgen, dat ik hem wil dienen. En dat moet blijken uit mijn levensstijl. Dat moet blijken uit mijn gedrag. We hebben het vanmorgen gehad ook met Jordi over een voorbeeld zijn. Een christen hoort een voorbeeldig mens te zijn. Sociaal bewogen met je buren. Goed voor het milieu, ook. Heel simpel. Dus daar hebben we al een heleboel overeenkomsten met iemand die gewoon een goed mens is. He, goed voor je buren. Een helpende hand bieden. Maar bovenal, ik wil God dienen. En als er dan zonde in mijn leven zou komen, dan heb ik maar één verlangen om er zo gauw mogelijk van af te komen. Ik wil het zo gauw mogelijk wil ik het belijden. Want ik wil niet dat er iets tussen mij en God komt. Ik wil niet dat mijn gedrag als christen een smet werpt op de christen in zijn algemeenheid. Want die horen we genoeg. Ja, ik ken een buurman die zegt dat hij ook christen is. Nou, je moet zijn leven eens zien. Je moet eens kijken hoe dat er allemaal uitziet. En dat vind ik triest. En ik hoop dat u dat ook triest vindt. Want wij zijn een getuige van Christus. Ja toch? We zijn een getuige van Christus. Dus welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, en die niet zit, de volgende stap, op de zetel van de spotters. Een spotter is in mijn beleving een grens overgegaan. Kijk, als je wandelt in de raad van de goddelozen, dat kan nog onwetendheid zijn. Als je je zonde zondigt en je blijdt het niet meteen aan de Heer, en je komt er pas na een maand achter van, joh, dat was toch eigenlijk wat verkeerd. En je beleidt het aan de Heer, is altijd een weg terug. Maar een spotter, die zit. Hij zit. De zetel van de spotters. Dus met andere woorden, het interesseert hem helemaal niks meer wat God denkt. En hij zal ook niet heel graag, heel snel zijn zonde beleiden. Tenzij God hem op de knieën dwingt. Dat kan ook wel eens. Je hoort wel eens van mensen die zijn zo ver gezakt in hun leven. En die op een gegeven moment, ja, door de ellende niet dieper meer kunnen zakken. Omdat ze altijd God hebben afgewezen. Hem bespot hebben. En die uiteindelijk, op een of andere manier, dat God toch een keer een gaatje ziet. Een weg vindt naar het hart. Dat is een zegen. Dat is genade. We hebben het vanmorgen over genade gehad. Dat is genade. Ik weet niet of je dat programma nog kent van Feike de Velde. Van vroeger, God verandert mensen. Daar waren mensen aan het woord, die gaven hun getuigenis, die waren heel diep gezakt. Die lagen in de groot. En als je dan op een gegeven moment dan het bekeringsverhaal hoorde, nou, dan kun je alleen maar janken van verdriet. Dat heb ik, ik heb wel eens met tranen in mijn ogen gezeten van de ellende van iemand die in de put zat en die altijd heeft geweigerd om God te dienen, die uiteindelijk op de knieën gaat voor God. Nou, ik kan erom huilen als ik dat hoor. En als je dan ziet wat God doet in die levens daarna, hoe dat leven verandert, omdat die persoon een verandering, een ontmoeting heeft gehad met God. Dus voor God is niks onmogelijk. Maar hier staat hij zit op de zetel van de spotter. Met andere woorden, die is een grens overgegaan en is een bijzondere genade als God zo iemand nog bij de kraag kan pakken en zeggen, ik hou van jou en ik wil iets van jouw leven maken. En dan is genade als iemand dan zijn hart nog alsnog voor de Heer opent. Maar hier staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. En dan denk je, nou ben ik er. He, als ik dat al niet doe, dan ben ik al een goed persoon. Dus als ik niet luister naar de raad van de spotters, niet zondig en niet zit op de zetel van de spotters, nou dan ben ik er. Nou mooi niet. Dan ben je nog niet zalig. Want er komt nog een vers en er staat, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Ik zal nog een keer lezen. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Zijn wet dag en nacht overdenkt. Dus het is niet alleen zo van, er zijn een heleboel regeltjes van de kerk. En daar hou ik me keurig aan en ik ga zondags naar de kerk. En ik doe gewoon wat mensen van mij verlangen en wat de dominee van mij verlangt. Nee, er wordt nog meer, iets meer gevraagd. Hier wordt gevraagd van, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Dus het zit in zijn hart. Hij doet het niet omdat de dominee het vindt dat hij het moet doen. Of de voorganger, of wie dan ook. Of zijn medebroeder, die zegt van, joh, maar dat doe je verkeerd. En dat moet je niet doen en dat moet je doen. Nee, hij vindt er vreugde in de wet van de Heer. Met andere woorden, het zit in zijn hart. Het moet ook leven in je hart. Als het niet in je hart leeft, dan wordt het een soort vorm. Een soort regeltjes houden. En dat kan heel goed gaan, heel lang. Kan heel lang goed gaan. En je kunt bij anderen de indruk wekken dat je een hele vrome kerel bent. Of vrouw bent. Dat kan allemaal. Maar in je hart leeft het niet. Maar wil je echt zalig zijn, gelukkig zijn en gelukkig worden, dan moet je dat woord van God kennen. Opbergen in je hart. Het overpeinzen, het overdenken. En kijken, wat kan ik ermee in mijn leven? Toepassen dus. En dan ben je dus een voorbeeld. Even kijken hoor, want ik mag ergens gebleven ben. Spreuken 3. Spreuken 3. David heeft hele mooie overdenkingen. Zijn zoon Salomo ook. Spreuken 3. Als je mee wilt lezen, Spreuken 3. Vers 1. Daar staat, mijn zoon. Dat is toch mooi, als God zegt, mijn zoon, mijn dochter. Het is niet zo van, jij daar. Nee, God spreekt ons aan met, mijn zoon, mijn dochter. Dat is anders als knecht of slaaf of werknemer. Hè? God gaat uit van, hij is onze vader. Dat wil hij zijn. Dat is zijn verlangen. Dan zegt hij, mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart, heb het weer, mijn geboden in acht nemen. En dan staat er een belofte bij. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dus als je de woorden van God overdenkt, zijn onderricht overdenkt, en je in je hart bewaart en daarna gaat leven, dan zegt God hier, lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. En dan zegt hij, mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Goede tierenheid en trouw. Dat is een eigenschap van God. Kijk maar in Exodus 34 vers 6. Daar wordt erover gesproken hoe het karakter van God is. Ga het niet opzoeken. U mag dat gewoon thuis een keertje nalezen. Ook een goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. God verlaat ons niet. En God zegt tegen ons, blijf vasthouden aan mij. Blijf vasthouden aan mij. En dan staat er in vers 5, vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Dus wat zegt hij eigenlijk hier? Niet wandelen in de raad van de goddeloze. Maar wandelen in de raad van God. Dat zegt hij eigenlijk hier. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Wees niet wijs in eigen ogen. Maar vertrouw geheel op God. En op zijn woord. En dan staat er, ken hem in al je wegen. Ken hem in al je wegen. Met andere woorden, in al je beslissingen, keuzes die je moet maken. En dan kun je zeggen, ja, moet ik nou hem vragen als ik een spijker in de muur wil slaan? Moet ik dan de raad van God vragen? Ja, natuurlijk niet. Maar er zijn momenten in je leven waarin een keuze heel cruciaal kan zijn. Bijvoorbeeld je partnerkeuze. Bijvoorbeeld je baan. Of een belangrijke aankoop die je heel veel geld gaat kosten. Er zijn zoveel dingen waarin je eigenlijk moet afvaren, zal ik dat wel doen? En wat vindt nou God, mijn hemelse vader, daarvan? Je partnerkeuze, ik wil er toch iets over zeggen. Wij denken dat het allemaal heel makkelijk is. We worden verliefd en we gaan met die partner naar zee. Oh, aardige jongen. Maar hij gaat ook mee naar de kerk. Heel simpel. Wij hebben een voorbeeld. Toen wij in Dordrecht woonden, op ons hofje, daar woonde een vrouw. En als meisje van 16 had ze een bijzondere relatie met God. Echt bijzonder. Ze heeft het verteld, ze heeft ervan getuigd. En dat meisje, dat stond 's morgens om 6 uur op, voor ze naar school ging. Ging ze al de Bijbel lezen. Had ze stille tijd met God. Dat heeft ze elke dag gedaan. En ze ging naar de kerk. Tot er op een gegeven moment een jongen, dat ze een jongen ontmoette. En die was verliefd op haar. En ze zei tegen die jongen van, nee, ik kan niet met je trouwen, want jij bent geen christen. En dat was een hele goede beslissing. Alleen die jongen die dient los. Hij zegt, nou dan ga ik met jou mee naar de kerk. En hij gaat met de kerk, dat duurt een jaar. Hij laat zich dopen. Weldig. Je zou zeggen, ideaal. Nou is de weg vrij om met die jongen te trouwen. Ja toch? Zo denken we allemaal. Maar ze zijn getrouwd. En dan begint de strijd. Want eigenlijk was ze niet naar de kerk gegaan, had zich niet laten dopen, omdat hij van zoveel van God hield. Nee, hij hield van haar. Hij wilde haar hebben. En dat gebeurde ook, hij had haar. En dit is werkelijk gebeurd. Het is niet zomaar een fabeltje wat ik nu vertel. Dat is gewoon een getuigenis van iemand die op ons hofje woonde. En waar we toevallig mee in contact kwamen. Ze krijgen kinderen. Kopen caravan. Er zijn perkinessen aan de strand. En dan begint de strijd. Ja, zondagmorgen gaan we naar de kerk. Ja, zegt de man. Maar we hebben toch een caravan? Ja, ik ga eigenlijk liever een weekendje naar het strand. Weekendje, elk weekend. Niet meer naar de kerk. Toen werden de kinderen wat groter. Pap, mogen we naar de televisie kijken? Nou, zegt die vrouw, dat is niet zo'n goed programma. Och, jij altijd met je geestelijk gedoe. Nou, zet maar aan. Nou, daar begint de strijd. Het is één grote ellende geworden. En om de vrede te bewaren, doe je dus maar soms wat de man vindt en soms bij de gratie God mocht ze naar de kerk. Zij was zo goed begonnen. En de vraag is van, als ik nou God had gevraagd, is die man nou de man voor mij dan denk ik dat God had laten zien dat die man niet voor haar bestemd was. God had een beter plan. Snap je? En dat is al over een periode van 10 jaar. Dus je ziet dat in het begin, zie je dat niet. En als dan de Heer zegt, ken hem in al je wegen. Ken hem in al je wegen. Dan is een partnerkeuze voor mij een gebedszaak. Ik heb gewoon geluk gehad met Annie. Echt waar. Geluk. Ja, heel erg gelukkig met Annie. Maar toen wij elkaar leren kennen, kenden wij de Heer niet. Snap je? Wij kenden de Heer niet. En dan is het een bijzondere genade als God je op een gegeven moment alle twee laat zien dat hij van je houdt, dat je tot de Heer mag komen. Dat is echt genade. Zo kan het ook gaan hoor. Maar ik bedoel, het gaat er maar even op het punt van ken hem in al je wegen. En neem niet zomaar alles wat voor de hand ligt aan, alles wat leuk lijkt aan de buitenkant, neem dat niet zomaar aan als, nou, dat is van God. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heer en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en een verfrissing voor je beenderen. Dus als je met de Heer wandelt, lengte van dagen, een medicijn voor je vlees. Er zijn zoveel beloften in het Oude Testament en we leven nu in het Nieuwe Testament. Hè? Alles is genade, maar wat in het Oude Testament voor zegeningen zijn, ik ben ervan overtuigd dat er nu nog veel meer geldt door wie we zijn in Christus. We zijn allemaal kinderen van God als we de Heer Jezus kennen en hebben aangenomen in ons hart. We hebben allemaal een hemelse Vader die voor ons zorgt, die ontzettend veel van ons houdt. Dat is onze hemelse Vader. In Spreuken 4, daar staat in vers 20, mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Kan het duidelijker? Het woord van God zal ons vrijmaken, dat zegt Jezus. Hebben we vanmorgen gehoord. Je kunt in je leven verkeerde keuzes hebben gemaakt. Je kunt soms in een situatie zijn gekomen waarin je overweldigd wordt door de problemen en door je omstandigheden. Maar dan zegt God, keer terug tot mij. Kom tot mij. Omarm mijn woord. Mijn woord zal je vrijmaken. Mijn woord zal je vrijmaken. Maar terug naar Psalm. Psalm 1. Dus welzalig de man die niet wandelt, die niet staat, die niet zit, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, zijn wet dag en nacht overdenkt. Hoe ziet zo iemand eruit? Vers 3. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Dus iemand die doet wat daarboven staat, die daarna handelt, daarvan zegt de Heer, hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Het is niet zomaar een boom. Bij ons in de tuin heb ik gewoon bomen bewust geplant. Ik wil een mooiere tuin. Ik heb iemand gevraagd die een beetje verstand heeft van de tuinen, en om dat een beetje in te richten, welke bomen daar bij elkaar passen. Omdat het dan de bloesem die boom in die maand, andere bloesem in die andere maand. Je weet het wel, als je zo'n beetje zo'n plannetje hebt, dan heb je altijd wel iets wat in bloei staat. Wat herinnert aan God. Zoveel vind ik dat. Maar tegenover mij is een buurman. En een overbuurman. En die heeft dus een tuin, dat groeit van alles. Die doet er helemaal niks aan. Er zat een wilde boom zat erin. Met van die zaadjes, met die helikoptertjes. Je kent het wel. Dat als dat beneden komt, dan dwarrelt dat alle kanten op. Dat waait alle kanten op. Het is een troep. Die boom kan er niks aan doen, maar is een troep. Als ik vanmorgen, ik heb van de week, moest ik de tuin, moest ik het onkruid uithalen. En als je dan zag hoeveel plantjes er op kwamen, moet je het allemaal uit gaan zitten trekken. Ik heb ze niet geplant. Die dingen niet. Ik heb ze echt niet geplant. En ik wil ze ook niet in mijn tuin, want het saait me uit. Het saait me uit. Maar deze boom, die staat, die is geplant. Geplant. Die is gewild. Die staat aan waterbeken. We hadden vanmorgen over genade. Toen ik dus aan waterbeken dacht, dacht ik aan stromen van genade. Stromen van genade. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En je hebt ervaren de vergeving van de zonde. Je hebt ervaren je redding. Je hebt ervaren zijn nabijheid. En je weet dat je geliefd bent. Ja, dat is het begin. En dan word je een boom. Geplant aan waterbeken. En die boom gaat groeien. En als je dan dat voorgaande in acht houdt, word je een sterke boom. Maar altijd bewust en geworteld in de liefde van God. Geworteld in de stromen van genade. Altijd voldoende voedsel om te groeien. Om gezond te groeien. We hebben altijd gezond voedsel. En die boom is geplant door de landman. Door God zelf. En die bomen, daar wordt van gezegd, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. In Jeremia 17 vers 8 staat eigenlijk hetzelfde, alleen nog iets uitgebreider. Iets groters. Daar staat, hij zal altijd fris zijn. En als het een jaar van droogte is, merkt hij het niet, die boom, als het een jaar droog is. Nee, want zijn wortels zijn diep. Die staan aan de waterstromen. En die heeft altijd vrucht. Hij is altijd fris, die boom. Omdat die wortels heel diep zijn. En als je altijd vrucht mag dragen en altijd groen en fris bent, dan ben je een boom die voeding geeft aan anderen. Dan mag je tot zegen zijn voor je buren. En wat je dan als sociaal mens, als goddeloze misschien zou hebben, dan weet je dat er nog iemand achter je staat die zorgt dat je sociaal kunt zijn en blijven. En dat je iemand kunt helpen, want je hebt iemand bij je die voor je zorgt en die de macht heeft om situaties te veranderen. Dat is het voorrecht van als je kind van God bent. Als je in de goede aarde en op de juiste plaats geplant bent. En dat wil God. God wil dat voor ons. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Hoe? Het kaf, je zult er maar mee vergeleken worden. Je zult er maar mee vergeleken worden. Goddeloos zijn als het kaf. En eigenlijk zegt hij dan van, je bent waardeloos. Je bent niks waard. Maar je moet dit bekijken vanuit de ogen van God. En je moet het bekijken uit het gezichtsveld van bruikbaar of niet bruikbaar in de handen van God. Iemand die geen rekening houdt met God, kan God niet gebruiken. Ja, je kunt zeggen, ja, God kan door stenen spreken. Hij kan doen met een kromme stok, kan hij een rechte slag slaan. Ja, dat kennen al die verhalen wel. Ja, dat kan. Maar dat is niet de regel. Zijn we als christen bruikbaar in de handen van God? Dat is dan de volgende vraag. Zijn we gehoorzaam aan hem? Kan hij ons een opdracht geven om iets te gaan doen? Dat bepaalt of we bruikbaar zijn. En een goddeloze is per definitie niet erop uit om God te eren. Is het per definitie niet erop uit om God gehoorzaam te zijn. Als het toevallig zo uitkomt in zijn straatje, doet hij dat. Maar dat is niet zijn aard. Dus als hij hier staat van, ze zijn als kaf dat de wind wegblaast. Dan zegt dat dan niks over het feit of je een kostbaar mens bent voor God. Ieder mens is kostbaar. Ieder mens wat geboren wordt, die is geweven in de moederschoot. We hebben het er vanmorgen over gehad. Of je dat nou gelooft of niet. God heeft ieder mens geschapen. Ieder mens geweven, geborduurd, heeft er tijd aan besteed. Dus ieder mens is kostbaar. Dus neem dit alleen maar letterlijk in de zin van, ben ik bruikbaar of niet bruikbaar in de handen van God. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. aan het kruis. Al zo lief had hij de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, dat aan ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Dat was liefde van God. Dat is liefde van God. Ik wil met naar Lucas 15. Ik moet even op de tijd letten, zie ik nou. Dan ga ik maar een klein gedeelte van Lucas 15 lezen. Vers 1 tot 7. Nou, ik begin bij, ik lees het gewoon helemaal. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Hier, het gezelschap, de tollenaars en de zondaars, komen bij Jezus om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Ja, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Je kunt er niet met zondaars omgaan. Dat vinden de fariseërs. Maar Jezus deed het. Jezus had een hart voor hen. Ze waren kostbaar. Hebben we het net over gehad. En dan spreekt Jezus een gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. Gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij vol blijdschap het op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die bekering niet nodig hebben. Zie je wat hier gebeurt? Zie je het hart van God? Hij is 1 schaap kwijt. 1 schaap. En hij denkt eraan, van het wordt nacht, de ander zit in de schaapskooi. In de beschermende omgeving van de schaapskooi. Maar er is 1 schaap buiten. In het donker. Waar beren en leeuwen zijn in die tijd. Kijk maar naar de psalmen van David. Hij heeft met beren en leeuwen gevochten. Die zijn daar. En je denkt dat het ene schaap, een prooi, voor wilde dieren. En hij heeft geen rust. De herder heeft geen rust. Hij wil dat ene schaap veiligstellen. En hij gaat op zoek. Dat is het beeld van God, van Jezus als herder, als goede herder. Het beeld van de mens die verloren is. Hij wil die mensen redden. En hij heeft geen rust totdat hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Dat is het beeld van God. En ik denk dat ik een beetje ga afronden. Ik heb er veel meer te vertellen. Maar ik ga er even snel er doorheen. Om het een beetje het verhaal daar compleet te maken. Psalm 1, ga ik er terug. Maar weet dat je kostbaar bent. Weet dat je kostbaar bent. Psalm 1, terug. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht. En de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. De goddelozen blijven niet staan in het gericht. Weet je, Jezus is voor jouw zonde gestorven. Voor onze zonde gestorven. Een goddeloze, iemand die geen rekening houdt met God, die komt ook voor het gericht te staan. Voor de rechter Jezus. Men wil er niet aan denken. Over het algemeen wijzen ze dat ook af. Ja, er is gewoon niks, zeggen ze. Maar als je het nou fout hebt, en er is wel iets, wat dan? Als je dan voor de Heer Jezus komt te staan, wat zal dan de belangrijkste vraag zijn, denk je? Kun je dan volstaan met zeggen, ja, u kent mijn leven, ik heb toch heel veel goede dingen gedaan. En als Jezus dan vraagt over hem, wat zal de belangrijkste vraag zijn? Ken je mij? Ken je mij? De belangrijkste vraag zal niet zijn van, welke goede dingen heb je gedaan? Ben je altijd naar de kerk gegaan? Heb je je laten dopen? Nee, de belangrijkste vraag zal zijn van, ken je mij? Wat heb je gedaan met mijn aanbod? Wat heb je gedaan met mijn aanbod? En dan kun je zeggen, ja maar Heer, ik heb zoveel goede dingen gedaan en ja, we maken allemaal fouten. He? We maken allemaal fouten, toch? Ik maak ook fouten. En dan zegt Jezus, ja, maar dat weet ik. Dat jullie allemaal fouten maken. Jullie zijn zwak, ik ken jullie zwakheden. Ik ben ook mens geweest. En daarom heb ik mijn aanbod gedaan. Daarom heb ik gezegd tegen jou of tegen de mens, van, ik ben voor jouw zonde gestorven. Ik wil jouw schuld betalen. Dat wil ik. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn leven gegeven. Ik heb de schuld betaald. Maar wat heb je ermee gedaan? Heb je het aangenomen, dat aanbod? En dat is nou de belangrijkste vraag. Wat betekent nou de Heer Jezus voor jou? Wat betekent de Heer Jezus voor ons? Ben ik afhankelijk van mijn goede daden? Dan kan ik niet staande blijven in het gericht. Maar als ik mijn fouten bewust ben. En ik weet dat Jezus voor mijn fouten heeft betaald. Mijn schuld is betaald. Dan blijf ik staande in het gericht. En dat is de genade van God. En vandaag is het gewoon de vraag. Wat doe ik daarmee? En waar sta ik nou eigenlijk? Ben ik nou. Sta ik nu op de weg van wandel ik in de raad van de goddelozen? Of sta ik op de weg van de zondaars? Zelfs op de weg van de spotters? Heb ik mijn leven ooit aan Jezus gegeven? De vraag. Heb ik mijn leven ooit aan Jezus gegeven? Wil ik hem dienen, eren in alles wat ik doe? Of ga ik gewoon mijn eigen gang? Ga ik mijn hele leven lang mijn eigen gang en ik zie wel waar ik uitkom? En misschien zijn er mensen geweest die zeggen, nou ja, ik snap het hele verhaal. Maar ik heb zoveel verkeerde keuzes gemaakt, ik zit totaal in de put. Ik ben totaal overweldigd door de problemen. Ik zie het niet meer zitten. En is er voor mij nog een weg terug? Ja, er is een weg terug. Ja, God houdt van je. Altijd. Ja, hij wil jou bij de hand nemen. En kijken naar jouw problemen en ze oplossen. De gevolgen kunnen niet altijd uitgewist worden. Maar soms. Ik heb verhalen gehoord van mensen die de hart aan de Heer hebben gegeven. Die totaal alles verknald hadden. En dat ze uiteindelijk de hulp van God gaan ervaren in het oplossen van de problemen die er zijn. En daar kan een tijdje overheen gaan. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Omdat ze een besluit hadden genomen om Jezus op de eerste plaats in hun leven te zetten. Om hem te gaan kennen in al hun wegen. Om te gaan omarmen wat het woord van God zei. En dat is belangrijk, want de waarheid zal ons vrijmaken. Jezus maakt ons vrij. Amen. Jezus maakt ons vrij. In Matthäus 11 staat, allen die vermoeid zijn, belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven. Hij zegt ook, neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en licht. Ik zal je vrede geven, zegt God. Ik moet de tekst even oplezen om het precies te zeggen, maar het ging maar even om het juk. Ik heb heel lang het idee gehad dat het juk was gewoon zo'n ding dat ik zelf moest dragen. Weet je wel, zo met die twee emmers. Ja, dan sta je zo met die twee emmers met een, en dan zeg je, ja, mijn last is licht, maar ik denk, ja, ik sta er wel alleen onder. Maar dat is niet het Bijbelse beeld. Het Bijbelse beeld is een juk wat op dieren wordt gelegd om een kar te trekken of om een ploeg te trekken. Dat is het Bijbelse beeld. Dus aan de ene kant staat de Heer Jezus. Aan de andere kant sta ik. En raad eens wie het sterkste is. Ik niet. De Heer Jezus wel. Het mooie is ook, je staat naast Jezus. Je wandelt met hem. En hij fluistert je iets in je oor. Doe dat zo, doe dat zo. Neem mijn juk op je. Is zacht. En juk is zacht. God nodigt je uit. Om er hier heel goed over na te denken. Bij God is altijd een weg terug. En de eerste besluit wat je moet nemen is, als je de Heer Jezus nog niet kent, van, wil ik de Heer Jezus wel in mijn hart? Wil ik hem gaan volgen? Wil ik hem gaan kennen in al mijn wegen? Als je dat niet doet, dan kom je aan de rest niet toe. Eerst moet je hem aannemen in je hart. Dat heet bekering. Je afkeren van de weg die je gewandeld hebt en je gaat wandelen met God. Als je ooit de Heer Jezus hebt aangenomen en je hebt zoiets van, nou, ik ga toch mijn eigen gang, ben gered, gelukkig, hoef mij geen zorgen over te maken over de rest, dan kun jij je afvragen, ben ik wel bruikbaar in de handen van God? Is dat nou eigenlijk wel de bedoeling van God? Je kunt zoveel meer betekenen voor je omgeving als je echt je leven overgeeft aan Jezus. Als je hem gaat gehoren en gehoorzamen en gaat kennen in je wegen. En zeggen, Heer, hier ben ik. En als je problemen hebt gehad, wees niet bang om terug te gaan naar de Heer. Hij wijst je nooit af. Kijk maar naar het verhaal van de verloren zoon. We hebben het niet gelezen. Maar die vader moest zijn zoon laten gaan. Hij moest hem laten gaan. Die zoon ging helemaal zijn eigen gang. Zijn leven was een puinhoop geworden. Maar de vader had geen rust. Hij had echt geen rust. Hij stond elke dag op de uitkijk. Zo is het ook. Hij had zijn leven was een puinhoop geworden. Maar toen hij terugkwam bij de vader, hij rende naar hem toe. En hij gaf hem alles weer terug. Hij herstelde hem. En zo is het ook met u. Zo is het met ons. Amen. We gaan bidden. We gaan even onze ogen sluiten. Hemelse Vader, u kent ons hart zoals we hier zitten. U kent ons leven. Heer, vanaf het allereerste begin. U weet, Heer, onze keuzes die we gemaakt hebben. U kent ook de gevolgen daarvan. Heer, maar één ding weten we, Heer. Uw liefde, Heer, is de hoofdstroom van uw genade. De basis van uw genade. Heer, en u bent geen veroordelende God. Juist niet, Heer. U hebt het beste met ons voor. U hebt goede gedachten over ons. Heer, en u wilt niks lievers, Heer, dan uw kinderen helpen. Uw schepselen, Heer. Ja, maak het tot van die mooie grote bomen, geplant aan waterstromen. Die altijd fris zijn. Heer, die stevig zijn, die stevig verankerd zijn, Heer. En zo wilt u ons maken, Heer. En dat kunt u ook. Heer, want u bent God. U bent onze maker, onze schepper. En ik zegen zo mijn broeder en zuster, Heer, zo vanmorgen, Heer. En ik bid u zo, Heer, om uw genade. Genade, Heer, in alle opzichten. Of ze u nou kennen, Heer, of niet. Dan bid ik u, Heer, dat ze genade mogen vinden, Heer. Om u, Heer, aan te nemen als een heiland en verlosser. Zijn vader. En als er mensen zijn, Heer, die gewoon hun leven nog niet helemaal op orde hebben, Heer. Die twijfelen. Ik bid u, Heer, dat u hun aanraakt, Heer. En laat zien, Heer, wat u voor hun wil zijn. Een liefdevolle vader. Heer, die bemachtigd is, Heer, om te redden. Te helpen. Dingen naar zijn hand te zetten. Heer, om ons vrede en rust te geven in ons hart. Dank u wel, Vader, dat u het wilt doen. En ook vanmorgen, Heer, voor mensen die al in de problemen zitten, Heer. Ik bid u, Heer, om het licht, Heer, te laten schijnen in hun hart. Waardoor de weg, Heer, zichtbaar wordt, Heer. De weg, Heer, naar vrijheid, Heer. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.